In Handelingen 18, vers 1, na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood met name Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was, en Priscilla, zijn vrouw, omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden, en hij ging tot hen. En omdat hij van hetzelfde handwerk was, bleef hij bij hen en wrocht, want zij waren tentenmakers van handwerk. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge en bewoog tot het geloof Joden en Grieken. En als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus. Maar als zij wederstonden en lasterden, schudde hij zijn klederen af en zei tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein, en van nu voortaan zal ik tot de heidenen gaan. En vandaar gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man met name Justus, die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. Tot zover. En hier vinden we Paulus dan in een volgende plaats, waar weer enerverende dingen gebeuren overigens, en waar hij nog lang problemen van heeft overgehouden, mag ik wel zeggen. Want als wij later de beide brieven lezen aan de Korintiërs, dan komen wij toch tot de conclusie dat Paulus niet veel plezier gehad heeft van die Korintiërs eigenlijk. Maar het neemt niet weg dat er mensen tot geloof kwamen. Op de wijze zoals hier vermeld, maar daar komen we straks op terug. In de eerste plaats Paulus scheidde van Athene, stond in de vorige verse feitelijk ook al natuurlijk. Maar hij scheidde van Athene en kwam te Korinthe. In Athene viel niks te doen, want daar was men zo vol van al die filosofie en daar was men bovendien alleszins gelijk als godsdienstiger. Het schijnt goed Nederlands te zijn, maar vooruit. Want dat staat er zo, hè, in waar het maar was, in vers 22 van Handelingen 17. Men was alleszins gelijk als godsdienstiger. Zo godsdienstig als maar mogelijk was, zullen we maar zeggen. En filosofisch waren ze, en dat weten wij tot in onze dagen nog, dat het kenmerkend is en was voor Athene. Maar toen de apostel daar sprak over de aanstelling, de ordinering, dan wel de opstanding van Christus, dat was vers 31 van hoofdstuk 17, spotten sommigen daarmee en sommigen zeiden, wij zullen u wederom hiervan horen. En u weet wat dat betekent, hè? Wij zullen u wederom hiervan horen. Dus niet dus. We hebben het er nog wel eens over, betekent dat. Maar dat is uiteraard dan toch niet de bedoeling. Dat gebeurde niet, want er staat meteen, en alzo, logischerwijze ook, alzo is Paulus uit het midden van hen weggegaan. Nou moet ik u zeggen, wij horen ook inderdaad als gelovigen niet thuis te midden van de filosofen en theologen. Sorry, maar wat moet je er nou anders uithalen uit zo'n vers? Hè? Hij is uit het midden van hen weggegaan. Hij liet hen voor wat zij waren. En hij scheidde bovendien van Athene vervolgens, dat is 18 vers 1. Hij reisde nog verder naar het zuiden, naar Korinthe. We hebben een kaart hangen, dat is mooi, mag ik het even aanwijzen. Korinthe, daar, de hoofdstad van Achaïe. Ligt niet helemaal aan de kust, maar het lag Rotterdam ook niet. Maar het wordt wel beschouwd als een grote handelsstad. Amsterdam ook niet trouwens. Maar vooruit, hè. Aan de kust ligt Kenchrea, staat het erop? Ja, staat er ook op. Maar iets meer landinwaarts ligt dan de eigenlijke stad. De hoofdstad van heel dat Schiereiland feitelijk, Korinthe, berucht geworden in de loop van de geschiedenis, omdat het is wat je in wereldstad, van een wereldstad zou mogen verwachten, hoe moet ik zeggen, met een lage moraal, zal ik maar zeggen, net zoiets als het Amsterdamse Pijl, maar dan lager, zeg maar. Beneden Amsterdamspijl. En dat was al niet zo hoog, heb ik altijd begrepen, maar vooruit maar weer, hè. Leven als een Korintië. Er is namelijk een werkwoord afgeleid van de naam Korinthe in het Grieks. Ik weet het niet meer uit mijn hoofd hoe die was, maar hij wordt zou vertaald moeten worden met leven als een Korintiër, en dat is niet best. En dat blijkt ook wel, want we vinden dat ook inderdaad in de beide Korinthebrieven terug. Uit dit hoofdstuk, uit het schriftgedeelte, zelfs het gedeelte dat we net gelezen hebben, blijkt al dat er weinig belangstelling was van Joodse zijde voor het evangelie en dat de meerderheid van degenen die daar tot geloof kwamen waren gewoon uit de heidenen. Het probleem daarna blijkt dan ook niet te zijn dat ze zich plaatsten onder de wet, want dat vind je niet als probleem vermeld in de beide Korinthebrieven, maar zij leefden wel naar het vlees, zoals dat heet, naar de beginselen van de natuurlijke mens, om zo te zeggen. En dat blijkt problematisch te zijn natuurlijk, omdat de evangelieprediking nou eenmaal inhoudt dat de mens dood is, dat wil zeggen gestorven en begraven met Christus, en als men een gelovige is, is men opgestaan met Christus, maar men wordt niet geacht te leven naar de oude mens, uiteraard. Maar goed, het bleek er niet uit te slaan te zijn bij de Korintiërs. En het, ik vind het ook persoonlijk wat trieste brieven, eerlijk gezegd, ondanks dat er fantastisch mooie hoofdstukken in staan, die beide Korinthebrieven. Maar over het algemeen is het toch heel vervelend en langdradig en teleurstellend vanwege het onderwerp waar het over gaat en het lage niveau waarop het besproken schijnt te moeten worden. En dan nog zodanig dat in onze dagen daar nog steeds de problemen over bestaan, hè? Dat weet u toch, hè? Over die dingen die in de Korinthebrieven ter discussie gesteld worden. Zoals daar zijn de collecten. Die schiet met eerste binnenbloeders, ik weet niet waarom. De collecten, verdeeldheid, ik hoor daarbij en ik hoor daarbij. Het hoedje dat de vrouw op zou hebben in de bijeenkomst of iets dergelijks. Want hier hebben we meteen alweer grote problemen te pakken. Het avondmaal, wie er wel en niet aan mag worden toegelaten. Dat is al verkeerd, hè? Er valt niks toe te laten. Einde van het verhaal. Maar goed, dat is allemaal Korinthebrieven, weet je wel. Het huwelijk. Iemand vertelde mij een paar dagen terug, die was geweest naar een christelijke bruiloft, zal niet zeggen binnen welke denominatie dat was, want zij zelf vinden zich geen denominatie. Juist. Maar goed, hij zegt, ze hebben alles uit de Bijbel aangehaald over het huwelijk. Efeze 6, Colossense, 1 Petrus, maar 1 Korinthe 7 niet hoor. Toen zei ik, nou ja, het was ook eigenlijk een feestje. Op een bruiloft kan je dat ook beter maar niet aanhalen, want dan houdt het feest meteen maar op. Maar het zijn wel problematische onderwerpen. Laat dat goed tot u doordringen. Hè? Tot vandaag. Hetgeen betekent dat dikwijls vele christenen nog steeds niet boven het niveau van de Korintiërs zijn uitgekomen. En dan heb ik het nog niet gehad over kwesties als lichamelijke genezing en spreken in tongen en de gave van profeteren en al dat soort dingen. Ik zou ze bijna vergeten. Ze zijn allemaal nog steeds hot items. En het zijn allemaal onderwerpen die je in andere brieven eigenlijk niet tegenkomt. Een collecte net, denk ik, één vers of zo ergens. Het huwelijk natuurlijk wel, maar voor de rest, ik geloof het niet, hè? Nee, het waren specifieke problemen voor deze mensen die leefden als Korintiërs en ze waren het ook. Maar goed, na deze, ik neem de draad van het verhaal maar op, dan heb je wat couleur lokaal erbij, hè? Wat achtergrondgegevens, om zo te zeggen. Na deze scheidde Paulus van Athene en kwam te Korinthe en vond een zekere Jood, met name Aquila. Hij zou wel Nestor geheten hebben dan, denk ik altijd, maar vooruit. Met name Aquila, want dat betekent arend, hè? Aquila. Een arend. Van geboorte uit Pontus. Waarom staat dat er niet op waar Pontus ligt? Staat het er wel op? Hier ergens, hè? Dacht ik. Moeten dringend is naartoe, maar vooruit. Aan de Zwarte Zee, ja. Zit er niet op. Nou goed. Van geboorte uit Pontus, die onlangs van Italië gekomen was. Dus de man had al wat afgereisd. En Priscilla met zijn vrouw dus, Priscilla zijn vrouw. En dat was weer zo omdat Claudius bevolen had dat al de Joden uit Rome vertrekken zouden. Dat wil zeggen, de man was uit Pontus afkomstig, maar woonde in Rome. Dat staat er nog net wel op de rand van de kaart. En vandaar was hij weer verdwenen. Omdat Claudius, dat was de keizer, voor zover wij weten, officieel in het jaar 49 van onze jaartelling, maar ik steek er mijn hand niet voor in het vuur. In het jaar 49 van onze jaartelling schijnt keizer Claudius bevolen hebben dat al de Joden uit Rome moesten vertrekken. Dat staat ook inderdaad in andere bronnen, dat wil zeggen in de eigentijdse geschiedschrijving van die dagen. Hoef ik dus ook verder eigenlijk niet op in te gaan. Het aardige is wel dat men daar schrijft dat lang niet alle Joden, integendeel, vertrokken waren uit Rome, maar een deel dan toch in ieder geval wel. Maar het is een interessant verhaal, omdat voor zover men kan nagaan, dat bevel van Claudius, dat de Joden Rome moesten verlaten, veroorzaakt werd door nogal wat rellen onder de Joodse bevolking, oproerders, vanwege een of andere Christus. Zwart op wit werd het zo beschreven. En het algemene idee is natuurlijk dat dat maar een kleine spelfout is en dat het had moeten zijn Christus. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men had ruzie over een Christos. Christus, het suggereert in elk geval, dat is natuurlijk niet 100% zeker, maar het is wel heel erg algemeen geaccepteerd. Het suggereert namelijk dat in die dagen het evangelie wel degelijk al in Rome gepredikt was en dat er onder de Joden dus inderdaad waren die geloofden dat Jezus is de Christus, enzovoort. En hoe Joden daarop reageren binnen hun gemeenschap, dat weten wij tot in onze dagen. Het wordt eerst spugen en daarna stenen gooien. Volgens Joods gebruik. Hè? Dit is cultuurzuster, de hunne. Begrijp me goed. Want daar hebben we het. Ja, dat mag je niet meer zeggen, allemaal die dingen natuurlijk. Maar zo werkt dat. Hè? Nou goed. En dus beval Claudius dat alle Joden vertrekken moesten, want christenen werden geacht in het algemeen ook Joden te zijn. Dat is een onderscheid wat de Romeinen in die tijd in ieder geval nog lang niet maakten. En christendom werd simpelweg beschouwd als een soort Joodse secte, waarom ook niet. Christenen worden geacht te geloven in heel het Oude Testament, dat wil zeggen in de oorspronkelijke, laten we zeggen, Joodse geschriften. Ik aarzel, want het Oude Testament is natuurlijk niet Joods, hè. Althans niet van oorsprong. Het is via de Joden tot ons gekomen, maar daarom zijn het nog niet Joodse geschriften. Dat weet u toch, hè? Een belangrijk deel van het Oude Testament is zelfs geschreven voordat nog maar een Israël bestond. Dat in elk geval. Want de Bijbel is heel wat ouder dan menigeen denkt. Dat in de eerste plaats. En in de tweede plaats, een groot deel van het Oude Testament is weliswaar geschreven door Israëlieten, maar dat waren nog geen Joden. En ze zijn het ook nooit geworden, om voor de hand liggende redenen. Zij behoorden namelijk tot de 10 stammen van Israël, want de Joden zijn hooguit slechts de 2 stammen van Israël. Met hier en daar een verdwaalde allochtoon. Eventueel zelfs uit de 10 stammen van Israël, want dat kan ook allemaal nog. Maar de Joden zijn de 2 stammen van Israël, dat weet u hopelijk, hè. Nou goed. Maar hoe dat ook zij, christendom werd beschouwd als een Joodse secte. Christenen geloven immers in heel het Oude Testament, dat inderdaad tot ons gekomen is via de Joden. En wij alleen christenen geloven dat die Messias, die in het Oude Testament beloofd werd, inmiddels gekomen is in de persoon van Jezus van Nazareth. Dat is het hele verhaal. Maar daarom zijn christenen nog geen Joden. Integendeel, maar dat is praat achteraf. Want het punt is natuurlijk dat in de loop van de tijd blijkt dat de Joden vasthouden aan hun messiaanse verwachting. Als kenmerkend voor het Jodendom, ik heb het in de tijd horen zeggen door een Nederlandse rabbi trouwens, de naam wil ik weer niet binnenschieten, maar het doet er nou ook niet toe. Maar die zeiden gewoon, kenmerkend voor het Jodendom is de verwachting van de Messias, hetgeen automatisch betekent dat als men Jood wil blijven, dan kan men niet tot geloof komen in de Messias als hij komt. En andersom, als de Messias komt, dan maakt hij blijkbaar een eind aan het Jodendom. Toch? Want als de Messias komt, is er geen sprake meer van Messiaanse verwachting. De Messiaanse verwachting is vervuld. Toch? Als de bus voorbij is, is het bushokje leeg, zuster. Als het goed is, hè? Allemaal ingestapt en dat was het dan. En zo is het met de Messias. Als hij komt, maakt hij een eind aan het judaïsme, aan de Joodse religie, logischerwijs. Zie? Nou goed. En daarom, degenen die tot geloof komen in de Heer Jezus Christus, kunnen niet langer als Joods in religieuze betekenis van de term beschouwd worden. Waar legt dat een Romein maar eens uit? Dus de keizer beval gewoon dat alle Joden zouden vertrekken. In de praktijk is dat niet gebeurd, maar het schijnt dat degenen die echt ruzie maakten wel degelijk verdwenen zijn. En daar laten we het dan maar bij. En deze Aquila, die dus kennelijk geloofde in Christus, is terechtgekomen van Rome, ook niet en bepaald niet onbelangrijke stad in het Romeinse Rijk uiteraard, is terechtgekomen in Korinthe. Hij kwam nog wel eens ergens terecht, maar daar hebben we het zo nog over. Maar in elk geval, deze Aquila was wel degelijk een Jood van huis uit, geboortig in Pontus, waarmee je maar ziet dat hij niet afkomstig was uit het beloofde land, uit Canaan of Israël, of hoe je dat maar zeggen moet. Want ook in die dagen was het merendeel van de Joden in de diaspora. Ze zijn verstrooid geworden in de dagen van van de Babylonische ballingschap en de dagen daarna. En er is maar een klein deel der Joden ooit uit de Babylonische ballingschap teruggekeerd naar het beloofde land. In de dagen van Haggai, Zacharia, Malachi. En het merendeel ging niet terug naar het land. Er was sowieso voor de Babyloniërs uit het land al uitgevlucht. Ze woonden overal ter wereld, dat heet de diaspora, en dat is in onze dagen nog steeds zo. Het aantal Joden dat deel uitmaakt van de Joodse staat is een kleine minderheid uit wat men noemt het wereldjodendom. Ik weet niet hoe het nu is, maar vroeger moesten wij altijd zeggen, er wonen minder Joden in de staat Israël dan in New York. De stad wel te verstaan. Daar woonden er toen, ik heb het niet bijgehouden in de afgelopen jaren, 3 miljoen. Meer dan 3 miljoen. Ik geloof dat in Israël nou meer dan, hoeveel Joden wonen daar tegenwoordig, weet jij het helemaal niet. Wel meer in elk geval, inmiddels. Waarbij trouwens nog de vraag is in hoeverre degenen die zich Joden noemen, Joden zijn. Maar dat is het grote probleem van de Joodse staat. Maar de meerderheid is gewoon nog altijd verstrooid onder de volkeren. Goed. Nou, deze Aquila was dus ook aan het zwerven, geboortig uit Pontus, wonend in Rome, maar met zijn vrouw uit Rome vertrokken en terechtgekomen in Korinthe. En van Paulus staat, hij vond een zekere Jood met name Aquila en hij ging tot hen en omdat hij van hetzelfde handwerk was bleef hij bij hen en wrocht, want ze waren tentenmakers van handwerk. Wij besluiten daar simpelweg uit dat Aquila blijkbaar een gelovige Jood was, al voor hij Paulus ontmoette. Tenminste, dat lijkt mij het geval te zijn. Verder zitten we altijd met een chronologisch probleem met betrekking tot deze figuren. Begrijp je me goed? Aquila en Priscilla, meneer en mevrouw, dat is er niet omwisseld, hè? Priscilla is de dame, Aquila is inderdaad de heer, hè? Nou goed, die twee, die worden ons hier geïntroduceerd in de Bijbel. We komen ze hier voor het eerst tegen, bedoel ik. Maar het is zeker niet de laatste keer. Alleen blijkt het wat moeilijk om vast te stellen in welke volgorde een geschiedenis zich heeft afgespeeld. Chronologie in het Nieuwe Testament is een heel moeilijke zaak. In het Oude Testament trouwens ook, maar in het Nieuwe zeker ook. Want voor zover er een volgorde is, zou je het eerst terecht moeten in Romeinen 16, vers 3. Nogmaals, ik weet dat allemaal niet zeker, maar het schijnt zo te zijn. Eerst in Handelingen 16, vers 3. Ik kan er ook niks anders van maken. Romeinen 16, vers 3. Romeinen 16, vers 3. Daar vinden wij in Romeinen 16 trouwens een hele reeks van namen. Meer dan 30, als ik me goed herinner. Van mensen in Rome die Paulus kent en aan wie hij de groeten doet. Hetgeen verbijsterend is, want de man was nog nooit in Rome geweest. Zoals hij in ditzelfde hoofdstuk en het vorige uiteenzet. Hoe het komt dat hij er zoveel mensen kent, weet ik niet, maar hij zal schriftelijk contact gehad hebben. In elk geval, Per slot schrijft hij zelf ook brieven, dus waarom ook niet. Maar hij doet onder andere de groeten aan Priscilla en Aquila. Dat is in Romeinen 16 vers 3. Groet Priscilla en Aquila, mijn medewerkers in Christus Jezus. Mijn medewerkers in Christus Jezus. Die voor mijn leven een hals gesteld hebben. De welke niet alleen ik danken, maar ook al de gemeenten der heidenen. Groet ook de gemeente in hun huis. Hier zijn Aquila en Priscilla dus in Rome, op een tijdstip dat Paulus er in ieder geval nog niet geweest is. Zij hebben daar een gemeente in hun huis, dat wil zeggen de gelovigen komen samen daar, op meerdere plaatsen in Rome, maar dit is er één van. En Paulus doet hen de groeten en noemt ze zelfs mijn medewerkers in Christus Jezus. Dat laatste, mijn medewerkers in Christus Jezus, hoeft nog niet te betekenen dat ze elkaar ooit ontmoet hebben of ergens samengewerkt hebben op één plek. Want ieder die de Heer dient, allen die de Heer dienen, om zo te zeggen, zijn elkaars medewerkers uiteraard, omdat wij dezelfde Heer dienen. Men zou er niet meer inleggen dan erin ligt. Dat in de eerste plaats. Daarna moet ik u zeggen dat ik denk dat dit, en ik niet alleen, maar wij denken, laten we het zo zeggen dan, hè, dat dit het begin is van de geschiedenis van Aquila en Priscilla in de Bijbel. En dan betekent het dus dat als in Handelingen 18 vers 2 staat, hij vond een zekere Jood in Korinthe, met name Aquila, dan kende hij die man dus al. Kende hij hen beiden. Och, dat is ook wel handig. Dan heb je ook een antwoord op de vraag, waarom ging Paulus naar Korinthe? Omdat Aquila en Priscilla daar wonen. Bovendien staat er, hij vond hem daar, suggereren dat hij ze daar zocht. Waarom ook niet? En als het anders is, dan wordt het problematisch. Want we vinden Aquila en Priscilla namelijk in Korinthe, ook nog in Efeze. En als ze daarna alsnog weer naar Rome gegaan zijn, al waar ze deze brief ontvangen of al waar hen de groeten gedaan worden, dan klopt het helemaal niet, want dan is die brief veel te laat. Dat is op geen enkele manier meer te plaatsen. En dus zit er weinig anders op, je kan het ook gewoon naast je neergooien als je wil, maar er zit weinig anders op dan te aanvaarden dat in Romeinen 16 vers 3 wij chronologisch gezien de eerste melding vinden van Aquila en Priscilla, nog woonachtig in Rome, later krijgen ze daar problemen en verdwijnen dus naar Korinthe. En nog later vinden wij hen terug in Efeze, dat zal ik u zo laten zien. Maar de aardigheid is natuurlijk dat weer tot onze verbijstering vastgesteld moet worden dat er dus al een grote verzameling van gelovigen is in Rome. Helemaal aan het begin, voordat Paulus er ooit geweest is. Zie? Op verschillende plaatsen, niet maar toevallig een voorbijreizende christen of iets dergelijks, maar inderdaad, men zou kunnen zeggen meerdere christengemeenten. Ik aarzel met het woord in het meervoud, want zo vaak komt het in de Bijbel ook alweer niet voor. Maar het is natuurlijk toch zo dat deze Romeinenbrief weliswaar gestuurd is, gezonden is aan de gemeente in Rome, maar blijkbaar dan toch op een ander adres dan het adres van Aquila en Priscilla. Anders kan er niet staan, groet ook de gemeente in hun huis, want dan is gewoon deze brief en dat huis afgeleverd. Met andere woorden, je hebt dan al minstens op twee plaatsen gelovigen die samenkomen. En dat is ongetwijfeld ook zo. Want ik heb u misschien al wel eens eerder verteld, dat zal tenminste wel, dat de belangrijkste gemeente in Rome, waaraan dus deze brief geschreven is, in feite thuishoorde in het Britse paleis. Dat wil zeggen, onder bescherming stond van de Britten, het Britse koningshuis, en daarmee ben je terecht bij de 10 stammen van Israël, terwijl Aquila als Jood van nature, van huis uit zeg je zoiets, een vertegenwoordiger is van de 2 stammen van Israël. En dat die niet samen bij elkaar komen als één geheel, ja, er zijn gekkere dingen te bedenken, hè. Daar moet ik ineens aan denken. Ik was ooit bij gelegenheid in Zuid-Afrika. Daar had je in één plaats een Nederlandse gemeente, een Afrikaanse gemeente. Al van de vergaderingen was dat. Een Nederlands-Amerikaanse, een Portugese, een Engelse, een van kleurlingen, een van de zwarte, nog een van kleurlingen. En van zwarte waarschijnlijk nog veel meer, voor elke stam één, bij wijze van spreken. En die gingen heel goed met elkaar om. In sommige van daarvan heb ik ook inderdaad gesproken. Het is geen enkel probleem, ze komen niet bij elkaar samen. Daarvoor verschillen ze te veel van cultuur en van leefwijze. Ja, daar is ook wat voor te zeggen. Zolang je het niet maakt tot verschillende kerkgenootschappen, maar zolang je het ziet als vergadering van gelovigen, met kleine letters alstublieft, dan kan daar ook moeilijk wat tegenin te brengen zijn, lijkt mij. Huh? Vooral in een groot land of een grote stad is dat natuurlijk toch redelijk voor de hand liggend. In Nederland bestaan er toch ook zogenaamde wijkgemeenten, omdat men niet verder wil lopen dan 1,5 kilometer of fietsen. Om naar de kerk te gaan of zoiets. Ik heb daar geen verstand van, zuster, maar dat merkt u wel. Hè? Goed. Nou, in ieder geval, ik denk dat dit het begin is van de geschiedenis van Aquila en Priscilla. En op dat moment hebben ze al een loopbaan als christen achter de rug. Want er vergadert een gemeente bij hen aan huis, om zo te zeggen. Dat betekent in de praktijk onder hun leiding of bescherming, of hoe je dat op hun initiatief, of hoe je dat maar noemen moet. Dat we zo in Korinthe terechtkomen, lijkt mij niet zo vreemd. Ik houd het er inderdaad op, dat wil zeggen, het lijkt mij hoogstwaarschijnlijk dat deze Aquila en Priscilla hier in Korinthe zijn en dat Paulus ervan wist en het daarom naartoe reist. En weet waar hij terechtkomt. En daarom wordt er hier ook verder niks meer over vermeld. Zie? Hoe dat ook zij, we komen ze later tegen, dat zal ik u laten zien. Eerst Romeinen 16 vers 3 was dat dus waar ze de groeten krijgen, notabene, in Rome, maar uit Korinthe, want het idee is dat Paulus die brief aan de Romeinen vanuit Korinthe geschreven heeft. Ooit een keer. Nou ja, dan krijg je inderdaad Handelingen 18 vers 1 tot 3, daar vinden wij hen terug dus in Korinthe, als tentenmakers, maar inderdaad, als ontmoetingsplaats van gelovigen blijkbaar. Daarna in Handelingen 18, vers 18, daar staat dan: als Paulus er nog vele dagen gebleven was, nam hij afscheid van de broeder en scheepte vandaar naar Syrië en Priscilla en Aquila met hem. Zijn hoofdstuk en greën geschoren hebbende, dat is in de haven dus, zeg maar Hoek van Holland dan of zoiets, hè? Of was het IJmuiden? Nou goed, maar in ieder geval in de havenplaats enzovoorts. Maar ze reizen met hem mee naar Efeze, blijkbaar, want daar reist de apostel vervolgens naartoe. En in ditzelfde hoofdstuk, in vers 26, wordt er gesproken over ene Apollos in Efeze. En dan staat er in vers 26, en als Aquila en Priscilla gehoord hadden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods bescheidenlijker, dat wil zeggen gedetailleerder, met een goed Nederlands woord. En weet u dat, hè? Als u een ander woord zoekt voor gedetailleerd, gewoon Nederlands woord, bescheidenlijk, precies. Goed. Zij onderwijzen hem daar dus in Efeze, maar Aquila en Priscilla zijn hier dus in Efeze en blijven daar ook nog enige tijd. Daarna vinden wij in 1 Korinthe 16, vers 19. Nee, zeg ik te goed? Ja, 1 Korinthe 16, vers 19. In weer zo'n hoofdstuk met de hartelijke groeten. Daar staat: u groeten de gemeente van Azië, u groeten zeer in de heren Aquila en Priscilla met de gemeente die te hunnen huizen is. Altijd bij hun aan huis is er een gemeente. In dit geval, deze eerste Korinthebrief is voor zover wij weten geschreven vanuit Efeze, waar Aquila en Priscilla dus inmiddels wonen, en geschreven aan Korinthe, waar Aquila en Priscilla eerder woonden. En logischerwijze krijgen ze de groeten mee daar in Korinthe. Kortom, in 1 Korinthe 16 vers 19 vinden we hen in Efeze, nog steeds. En daarna in 2 Timotheus 4 opnieuw. Dat is dus historisch vrij goed te volgen. In 2 Timotheus 4, vers 19, groet Prisca. Ze zal inmiddels ook wel getutoyeerd worden, dus het is niet meer Priscilla, maar Prisca. Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiphorus. En wat er bij meer mag staan nu. Maar hier worden de groeten aan hen gedaan, voor zover we weten, in Efeze nog steeds. Ze wonen nog steeds in Efeze. En in dit geval deze tweede Timotheusbrief, voor zover wij weten en voor zover blijkt, is geschreven vanuit Rome. Maar we vinden ze dus eerst in Rome, daarna in Korinthe, daarna in Efeze. En zo is het nog in de tweede Timotheusbrief. En dat wordt geacht zo ongeveer de laatste brief van de apostel Paulus geweest te zijn. Dat weten wij dus ook niet 100% zeker. Maar goed, daar ga ik het nou niet over hebben. En als Romeinen 16 vers 3, waar Aquila en Priscilla in Rome wonen, niet het begin van het verhaal is, dan kan het eigenlijk alleen nog maar het einde van het verhaal zijn. Maar dan klopt er van heel de datering van die Romeinenbrief helemaal niks meer. Want als Paulus in 2 Timotheus die brief schrijft, dan is hij in Rome, dan schrijft hij vanuit Rome. Dus je krijgt dat nooit verder rond. Er zit weinig anders op dan te accepteren dat als dat ze geïntroduceerd worden eigenlijk in Romeinen 16 vers 3. En in de historische boeken, dat wil zeggen Handelingen dus, want we hebben er maar één eigenlijk, worden ze pas geïntroduceerd in Handelingen 18, zonder dat daar verder veel melding van gemaakt wordt. Maar we worden geacht eigenlijk ze al te kennen. Ze hebben al een loopbaan achter zich en inmiddels zijn ze in Korinthe, verdienen daar de kost met het maken van tenten. En Paulus voegt zich daar bij hen. Ik denk dat het op afspraak was en dat Paulus het wist. Of de schrijver hier van Handelingen 18 dat ook wist, dat is maar de vraag natuurlijk. Maar goed. Wat moet ik er nog meer van zeggen? Omdat hij van hetzelfde handwerk was. Leuke. Hij was van hetzelfde handwerk. Het is een oud Joods beginsel, of het nog toegepast wordt, weet ik niet. Maar het is een oud Joods beginsel dat in ieder geval elke man één handwerk, één vak, één handwerk leert. Een ambacht. Om aan de kost te komen, is dat. Alleen maar daarom, om aan de kost te komen. Daarna kan hij in zijn verdere vrije tijd doen wat hij wil, studeren wat hij wil, enzovoorts. Het ambacht is alleen om aan de kost te komen. Ook al gaan die heren studeren, de meest ingewikkelde vakken, u weet, dat is altijd alleen maar theorie, theorie en nog eens theorie. Verbazend interessant, maar hoe verdien je daar de kost mee? Het antwoord is, door het weer verder te onderwijzen, je kunt alleen maar onderwijzer worden. Hè? Ik heb een heel wat familieleden die flink gestudeerd hebben. Ze zijn bijna allemaal in het onderwijs terechtgekomen. Uiteraard uitgezonderd degene die economie gestudeerd hebben. In plaats van bij het onderwijs te gaan, werden ze rijk. Want dat is wat je met economie doet, hè. Dan pak je de handel beet vast en zorg je dat je deel daarvan krijgt. Dat is het ongeveer. Maar voor de rest, je kunt studeren wat je... Ik lees in de krant wel eens weer dat er iemand afgestudeerd is in een of ander vak waarvan ik de naam al niet eens kan onthouden. Zoiets ingewikkeld. En soms heb ik zelfs een idee waar het over gaat en dan vind ik het nog erger. Kun je daar al eens in afstuderen, kun je daar een graad in halen, ongelooflijk denk ik altijd. Volstrekt 100% theoretische dingen die leuk zijn voor een hobbyist, dat gun ik iedereen, de anderen verzamelen postzegels. Maar hoe je daarmee aan de kost moet komen, dat begrijpen de Joden ook niet. En daar hebben ze groot gelijk in, vind ik. En daarom laten ze de jongen eerst de vak leren, ze sturen hem bij wijze van spreken eerst naar de lagere technische school. Ambachtschool, of hoe heet het tegenwoordig? Heet niet meer zo, hè? Nee, want het is beneden de stand, dus dan, wat doen ze daaraan? Niks, ze veranderen de naam van de school. Dan is het weer trendy. En dan kan het weer een paar jaar mee, toch, onderwijzer? Zo werkt dat, toch? Wie weet het wel? VMBO. Ik ken al die afkortingen, kan ik überhaupt niet onthouden. Behalve EO natuurlijk, maar verder niet. Maar hij had een handwerk. Paulus ook. We kennen Paulus namelijk, vergis u maar niet, we kennen Paulus als een geleerde. Daar is iedereen het erover eens. Vriend en vijand, zal ik maar zeggen. Paulus was een geleerde. En zelfs de koning was het daarover eens. Die zei, misschien brengt uw grote geleerdheid u tot razernij. Zodat je maar weer ziet waar grote geleerdheid toe leidt. Ja. Nee, dat kan heel gemakkelijk. Maar dat leg ik u een andere keer weer uit. Maar ondanks dat hij een geleerde was, was hij gewoon fietsenmaker, tentenmaker van zijn vak, staat hier. En dat gold voor Aquila ook, dat is het vak wat ze geleerd hadden. Ik vind het persoonlijk wel aardig, omdat het begrip tent in de Bijbel toch een forse betekenis heeft, hè. Al was het maar omdat wij kennen het feest der tenten. Wij noemen het loofhuttenfeest dan wel het feest der tabernakelen. Maar het gaat gewoon om tenten. Een herinnering staat er in mijn Bijbel aan het feit dat Israël 40 jaar in tenten gewoond heeft in de woestijn. En Abraham heeft zijn leven lang in Abraham, Isaac en Jacob, de zogenoemde aartsvader, die drie althans, de generaties, hè, die hebben in tenten gewoond met grote nadruk en er staat ook bij waarom dat was. En het was niet omdat ze zich niet een pand konden veroorloven. Maar het was omdat ze daarmee te kennen gaven, wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En wij wachten tot de Heer ons dat geeft. En in afwachting daarvan is alles maar tijdelijk, Kees. Isaac, is alles maar tijdelijk. Ken je dat liedje? Nee. Is alles maar tijdelijk en dus wonen we ook maar in een tijdelijke woning. In een tent namelijk. En dan hebben we nog in het Nederlands het woord tabernakelen. Komen we in de Statenvertaling tegen. En het heeft de betekenis van tijdelijk verblijven. Tijdelijk wonen. Zie je? Tentenmakers. Dat is één ding. Het andere is dat de tent wel degelijk daarmee, misschien in tweede instantie, maar de tent daarmee wel degelijk een beeld is van de vervulling van de belofte Gods onder een nieuw verbond. En voor zover dat in deze wereld gebeurt, is het tijdelijk. Begrijp je me goed? Het nieuwe verbond is uiteraard niet tijdelijk. Integendeel, het is een altijd durend verbond. Dus maar de situatie zoals wij die kennen, waarbij wij leven onder dat eeuwige verbond des vredes, die situatie zoals we die nu kennen, nog levend in het vlees, het oude lichaam in deze oude schepping, is inderdaad tijdelijk. En de tent is daar een beeld van. Dat is makkelijk aan te tonen, want 2 Korinthe, zou dat toeval wezen, Korinthe? Maar 2 Korinthe 5 zegt, wij weten zo het aardse huis, namelijk deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben uit of van God. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Zie? En dus wordt onze situatie als gelovigen beschreven als die van Abraham, Isaac en Jacob. Namelijk als levend in tenten. Zie? Er zit nog meer aan vast trouwens, want een tent van oudsher is niet zelfgebreid of zoiets. Of gewoven, weet dat. Een tent wordt gemaakt van huiden, dat wil zeggen van leer. We moeten het daarover gehad hebben, denk ik. Schiet me nou ineens binnen, naar aanleiding van, wat was de Handelingen 10, 9? Die kwestie van Simon, wat was dat? Ja, Simon de leerlooier, waar Petrus op het dak zat, weet u wel. Er was ook een lied over, maar dat zal ik u besparen. Ja, hij moest eraf komen, ja. Inderdaad. Maar in het huis van een leerlooier. Maar dat looien van het leer is de voorbereiding dus voor het tent te maken. Hè? Niet alleen dat natuurlijk, maar vanuit de tentenbouwer gezien begint het inderdaad met leerlooien. En daarna wordt het leer gebruikt voor het bouwen van tenten, maken van tenten. Maar de aardigheid is dat het een uitbeelding is van opstanding. Dat begrijpt u hopelijk. Want de huid wordt opnieuw huid. Dat wil zeggen, de huid was de woonplaats van één dier. Die woonde daarin, zal ik maar zeggen. Waar ben je? In je vel, heet dat, hè? Als je er niet gestroopt bent of er niet uitgesprongen bent. Om 2 Nederlandse uitdrukkingen te gebruiken. Maar in je vel. Maar het vel wordt opnieuw gebruikt, dat wil zeggen gevuld, namelijk bewoond. Dat is dus in zichzelf een beeld van wedergeboorte. En daarom vinden we de tent dus toch op een of andere wijze terug bij Petrus. Aan het begin van zijn geschiedenis, om zo te zeggen, Caesarea enzovoorts. En daarna ook bij de apostel Paulus. Tenten maken van zijn vak, het is in hoge mate illustratief. Verder heb ik ooit een keer, dat was van het voorjaar, heb ik om voor de hand liggende redenen, dat was nog niet eens voorjaar, het was nog winter, heb ik om voor de hand liggende redenen het woord tentenmaker opgezocht op internet. In de hoop dat ik een adres kon vinden. Dat is niet gelukt. Maar het woord kwam vele malen voor, maar altijd in verband met de zending. Het schijnt dat we geen gewone tentenmakers meer hebben, hè? Maar het schijnt een jargon, een woord te zijn uit het christelijke, dan wel het zendingsjargon, een tentenmaker. En daar bouwt een tentenmaker geen tenten, maar daar dient hij wel de Heer met het woord, was de bedoeling om het eenvoudig te zeggen, maar hij doet het op eigen kosten. Dat wil zeggen, hij moet zelf maar zien dat hij via het uitoefenen van een vak aan de kost komt en men noemt zo iemand officieel een tentenmaker. Ik wist het niet. Het was mij ontgaan. Maar ik denk, ik zal het stellen hoe vaak het voorkomt zo op internet, maar dat was niet te doen. Zo verschrikkelijk veel, dus als u vanavond thuis komt, zoekt u maar op tentenmaker. En u komt niet op een camping terecht, ook niet bij de boer in Alkmaar of waar dan ook maar. Nee, ook niet bij Balder trouwens. Tentenmaker is een christelijk ambt, schijnt het, hè? Dat wil zeggen preken en zelf de kost verdienen. Ik vind het op zich een goede gewoonte. Dat meen ik echt. En de apostel deed het ook, beroemde zich later ook op. En hij zegt, ik ben jullie nooit tot last geweest. Ik heb nooit wat van jullie gevraagd. Bij sommigen schrijft hij zelfs, ik heb zelfs nooit wat van jullie ontvangen. Wat dan nog wat anders is. En ik heb altijd de prediking, het woord en de genade kosteloos gesteld enzovoorts. En als dat kan, lijkt mij dat ook de meest voor de hand liggende optie, want het bespaart je een boel problemen, broeder Ad, hè? Als je zelf aan de kost kunt komen eerst en daarna dat werk kunt doen naast elkaar. Nou goed. Maar dat is een zijlijn natuurlijk. Het gaat erom dat deze mensen zijn letterlijk tentenmakers van hun vak. En voorzien dus hun eigen onderhoud. En Paulus dus ook. Maar kennelijk Aquila ook. Want die kennen we. Als goed is uit Romeinen 16, uit Rome, waar hij in het werk des Heren uitgebreid betrokken was, waar hij grote verantwoordelijkheid droeg. En hij is uit Rome verdwenen, zit hier in Korinthe, maar zorgt voor zijn eigen onderhoud. En Paulus doet dat ook. Is meteen een bedrijf gesticht, hè? Aquila en Paulus. Nou goed. Ja, dat kan allemaal. In de kantine van zijn bedrijf kwamen ze waarschijnlijk samen, zuster. Ik heb heel wat bijbellezingen gegeven in de kantines van hier en daar een bedrijf. Hè. Maar goed. Nog? Weet ik eigenlijk niet. Ja, dat is waar, ja. Op Urk nog steeds, ja. Goed. Ook al eens in Aalsmeer, in die verffabriek, hoe heet dat ook weer? Mijn naam ben ik weer kwijt. Jaren terug. Nou goed, doet er ook niet toe. Maar de man hoeft ook maar eens in de week te spreken. Vers 4. En hij handelde op elke sabbat in de synagoge. En bewoog, en dan tot het geloof moet u doorstrepen, dat moet wel in de eerste plaats omdat het schuimgedrukte wil zeggen dat het er niet staat in de grondtekst. En in de tweede plaats, als je het er laat staan zoals het er nu staat, dan begrijp je de rest van het verhaal niet, hè? Hij bewoog Joden en Grieken. Dat begrijpt u toch? Hij bracht beroering in gewoon Nederlands. Bewoog is ook goed Nederlands, hoor. Hij bracht opschudding. Ja, ja, dat. Ja. Ik maak de bedden nooit op, maar vandaar dat u wel op het woord komt en ik niet, hè? Opschudding. Ja. Hij bewoog Joden en Grieken. Hij bracht ze in beroering door wat hij daar behandelde. En hij behandelde, besprak dus gewoon oud-testamentische schriftgedeelten. Dat lijkt me een duidelijke zaak, hè? Nou goed. En daarna staat er, en als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren. U weet, die had hij achtergelaten, hè? Waar was het ook weer? In in vers 15 van hoofdstuk 17, één hoofdstuk eerder. Die Paulus begeleiden brachten hem tot Athene toe, en als ze bevel gekregen hadden aan Silas en Timotheus dat ze op het spoedigste tot hem zouden komen, vertrokken zij. Dat wil zeggen, Silas en Timotheus waren achtergebleven en halen Paulus nu alsnog weer in, melden zich ook in Korinthe. Als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen. Dit is ook een misverstand, want het staat er niet. Wel in de tekst Receptus heet dat. Wat het wezen mogen, want dat ga ik niet elke keer uitleggen. Maar dat had moeten zijn, werd Paulus door het woord gedrongen. En dat lijkt me ook wat duidelijker ook, eerlijk gezegd. Ik verzuim altijd nieuwere vertalingen erop na te kijken, wat daar dan staat, of ze het daar gecorrigeerd hebben. Maar dat hoop ik dan maar, hè. Maar het had moeten zijn, werd Paulus door het woord gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus, en dat staat er verkeerd om. Dat kun je bijna ruiken, denk ik wel eens, dat dat er verkeerd om staat. Dat de Christus is Jezus, staat er dus. Nou ja, dat de Christus Jezus is, hè? Dat is wat er staat. Want waar het natuurlijk om gaat, is dat Paulus elke sabbat in de synagoge sprak, naar aanleiding van een schriftgedeelte uit het Oude Testament. Dat gaat dus al heel gauw logischerwijze over de Christus, en dat staat er verkeerd om. Dat kun je bijna ruiken, denk ik wel eens, dat dat er verkeerd om staat. Dat de Christus is Jezus, staat er dus. Nou ja, dat de Christus Jezus is. Hè? Dat is wat er staat. Want waar het natuurlijk om gaat, is dat Paulus elke sabbat in de synagoge sprak, naar aanleiding van een schriftgedeelte uit het Oude Testament. Dat gaat dus al heel gauw logischerwijze over de Christus. Want de Christus, dat is degene die in het Oude Testament werd aangeduid, werd aangekondigd. De Messias dus, in min of meer Hebreeuws zullen we dan maar zeggen. Maar als je daar vaak over spreekt, over de Christus, dan kom je toch heus en voor het dilemma te staan. Hè? Je moet een keer zeggen dat Jezus de Christus is. Maar het is niet de verkeerde methode om eerst uiteen te zetten, tamelijk systematisch, wat de Christus is, om daarna te kunnen zeggen wie het is. Het probleem van de Joden in Palestina, of ja, dat heette toen niet zo, maar in Canaan, of zullen we zeggen in Galilea en Judea, het probleem van de Joden daar in de dagen van de Heer Jezus en dus van de vier evangeliën, is dat men geen idee had wie de Christus is. Nou ja, wel wat losse dingen, maar in het algemeen niet. En dat is tot in onze dagen zo trouwens hoor. Er is ontstellend veel verwarring over. Logischerwijze, want het is namelijk essentieel. Wat dat is, de Messias, bedoel als begrip. Wat dat inhoudt. Ik bedoel het niet oneerbiedig doordat ik het nou tot een ding maak. Maar het gaat om dat begrip, het Messias begrip als zodanig. En geloof maar gerust dat de duivel er zich mee bezig gehouden heeft. Om daar verwarring over te brengen. En die verwarring is er. Tot in onze dagen binnen het christendom trouwens net zo goed. En met terugwerkende kracht. Als je daarover gaat praten, over de Heer Jezus Christus, als zodanig, Jezus als de Christus, heb je meteen problemen. Omdat men vindt dat het niet past in de overgeleverde christelijke traditie. En abusievelijk vindt dat het dus niet in de Bijbel past. Maar ook daar heeft men van de Bijbel feitelijk ook niet zoveel kennis. Hetzelfde probleem. Zie? Maar wat Paulus ongetwijfeld gedaan heeft, is uiteenzetten wat dat is, de Christus. En als dat enigszins bekend is, kun je hem aanwijzen en zeggen, dat is hem. Nou ja, de Heer Jezus zelf deed dat bij gelegenheid ook. In ieder geval hebben we het op zijn minst als illustratie van deze dingen vastgelegd in een van de evangeliën, of meerdere zelfs, waar de Heer Jezus aan zijn tijdgenoten vraagt, wat denkt u van den Christus? Wiens zoon is hij, bijvoorbeeld? Van wie stamt hij af? En daar heeft hij het niet over zichzelf primair, hij heeft het over het begrip als zodanig. De Christus. Wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Ongeacht wie het is. Maar wiens zoon moet hij zijn? En dan weten ze te vertellen, zoon van David. Daar is men tegenwoordig in het Jodendom zo zeker niet van, hoor. Om voor de hand liggende redenen. Wat denkt u om welke reden dat men dat niet zeker weet? Nou ja, omdat Jezus zoon van David is, en dat kan niet bestreden worden, heeft men ook nooit bestreden. Dus ja, dat is weer een argument voor de betrouwbaarheid van het christelijk geloof. Namelijk dat Jezus de Messias is. De Christus moet de Messias, de Christus is zoon van David, volgens profetisch woord. En Jezus is zoon van David. En men heeft er dikwijls op gewezen, en ik doe het nu weer, dat nooit iemand geprobeerd heeft om die stamboom, die afstamming van de Heer Jezus Christus in twijfel te trekken. Men heeft wel soms vragen over de stamboom als zodanig, maar er heeft geen twijfel over dat hij was de zoon van David. Ook de Joden niet. Die hadden dat makkelijk tegen hem kunnen gebruiken dan. De Messias moet zijn de zoon van David en het is deze niet, want die stamboom enzovoorts. Hè? Maar het is nooit gelukt. Hebben ze zich nooit aan gewacht. Dat staat namelijk vast. Maar daarom zijn de Joden sindsdien aarzelend om te zeggen de Messias is de zoon van David. En toen heeft men uitgevonden, misschien is hij de zoon van Jozef. Per slot was Jozef, uit Genesis weet u wel, was ook een hoge Israëliet, dus vooruit. Maar daar krijgt men ook problemen mee natuurlijk, want Jozef was geen Jood, hè. Dus hoe de Joden dat nou moeten rijmen, dat de Messias de zoon van Jozef moet zijn, wordt ook problematisch. Toch? En daarna heb ik er nog een, maar Jezus was de zoon van Jozef. Al was het dan een andere Jozef-zuster, maar dat is niet voor niks hoor, dat het zo was. Per slot had hij zijn ouders nauwkeurig uitgezocht, zeg ik dan laconiek. En net zo min als de naam van zijn moeder toeval was, was de naam van zijn wettige vader toeval. Nou goed. Maar men weet het niet goed, weet er niet goed raad mee met die dingen. Maar men zou eerst uitleggen, wie is de Messias? Zoon van David. De Heer vroeg het ook aan zijn tijdgenoten, wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Toen zeiden ze, zoon van David. Toen zei de Heer, hij zegt niet ja, hij zei niet nee. Hij zei, maar waarom had hij een tegenvraag? Dat is wel mooi Joods natuurlijk toch, hè? Had hij een tegenvraag. Maar waarom noemt David hem dan mijn Heer? En dat dat zo was, dat David de Messias zijn Heer noemt, dat werd dus algemeen bekend verondersteld en werd ook niet tegengesproken daar. Zodat men toen nog niet al te veel problemen had met het idee dat Psalm 110 een Messiaanse psalm is. En dus ook was. Waar staat dat David schrijft, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere. Zit aan mijn rechterhand. Het leuke is dat je via een omweg dus toch uit de mond van de Heer Jezus zelf hoort dat de uitdrukking mijn Heere in het begin van Psalm 110 vers 1 slaat op de Messias. Hè? Dat het de Messiaanse uitdrukking is. De Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dan is die mijn Heere, als het de Messias is, dus veel hoger dan David. Maar als hij de zoon van David is, is hij minder dan David. Dus wiens zoon is de Messias? Van David? Waarom noemt David hem dan mijn Heer? En ze blijven het antwoord schuldig en de Heer geeft het antwoord ook niet. Dan laat ze er om en rondlopen. En het antwoord is simpel genoeg. Want ik zeg altijd maar, waar staat dan dat de Messias de zoon van David is? Of zou zijn? Waar staat het? Dat is niet goed geantwoord. Het staat wel ergens. Ja, staat wel ergens. In 2 Samuel 7 staat dat. Maar het leuke daarvan is dat daar ook staat dat hij de zoon van God is. Staat in één adem. Dus als je weet dat hij zoon van David is, dan moet je ook weten dat hij zoon van God is. Waarom ook niet? Of dacht u dat dat niet samenging? Hoeveel ouders hebt u? Hoeveel grootouders hebt u? Dat kan toch makkelijk? Huh? En je kan, ik zal maar zeggen, je kan prins van Oranje-Nassau zijn. En je kan ook heer van Buren zijn. Huh? En baron van Breda en hoe het allemaal maar heet mag. Bedoel, dat kan toch? Dat komt toch allemaal bij elkaar? Hm? Ik heb er nog een paar, maar het lijkt me beter dat ik die niet noem. Maar dat gebeurt toch zo? Dat kan toch? Uit verschillende lijnen, uit verschillende families komen die titels bij elkaar, toch? En die erfenissen komen bij elkaar. Zo worden grote landen gekweekt. Nou ja, in het verleden was dat, hè. Maar goed, zullen we het ook maar niet verder over hebben. Heb je hem gevonden, 2 Samuel 7?
Ja,
ik heb hem in geen maanden aangehaald, dus het wordt wel weer tijd, denk ik wel eens. 2 Samuel 7, waar God David verbiedt een tempel te bouwen, want dat staat boven. En dan zegt de Heer tot David in vers 12, was het niet via Nathan? Nou ja, ik weet het niet meer. 2 Samuel 7 vers 12. Wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. Dus was het geen zoon van David, maar een kleinzoon of achterkleinzoon. Maar het heet in de Bijbel en ook in het Nederlands en ook in Wales en zo heet het altijd nog gewoon zoon, hè. Het blijft gewoon zoon. Erfgenaam. Hoeveel generaties daartussen zitten, dat zegt het woord niet. Dus zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Ik mis in mijn Bijbel een verwijzing naar Handelingen 2, waar Petrus dit aanhaalt. Zo'n verwijzing heeft men er niet onder gezet, helaas. Maar Petrus haalt het aan. Nou, vooruit. Uw zaad na u, dat uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Bevestigen is vastmaken. Ik zal zijn koninkrijk vastmaken. Die zal mijn naam, voor mijn naam, een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks, zeg maar gewoon troon. Ik zal zijn troon vastmaken, maar daarmee zijn koninkrijk. Tot in eeuwigheid. En dus voor altijd. En dan staat er, ik zal hem zijn tot vader. Een lees ik nooit mee, hè. Als het niet hoeft, lees ik het woordje niet. Het bestaat immers niet. Ik zal hem zijn tot vader. Let op het woordje tot. Het drukt beweging. Daar komt hij, hè. Dan krijgen we problemen, hè. Gaan we nu oproepen, hè. Tot drukt beweging uit. Ik zal hem zijn tot vader. Wil zeggen dat God eerst niet zijn vader is en daarna wel. Toch? Ja, het probleem zit hem in ons gebruik van het woord vader. Maar in het Bijbelse gebruik van de term mag het niet tenminste problemen opleveren. Vader is niet hetzelfde als verwekker. Het zijn wel overlappende begrippen, maar het is niet identiek. De vader is per definitie, smal, de erflater, als u dat Nederlandse woord tenminste kent, is degene die een erfenis weggeeft. Al of niet bij zijn dood, want dat kan bij leven ook, hè? Vraag dat maar na aan de verloren zoon. Heet dan wel verloren zoon, maar hij was zijn erfenis niet kwijtgeraakt en hij raakte trouwens überhaupt niks kwijt. Dus hij kreeg hem toch? Zelfs in tweede instantie, ja, nou goed. Maar terwijl vader nog leefde, toch? Nou goed, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij tot zoon zijn. Dat drukt beweging uit, dat woord tot. Hier wordt gesproken over een relatie die tot stand gebracht zal worden. Daar zit niks onlogisch aan als we niet bevooroordeeld zijn. Want wat we lezen is dat David een zoon zou krijgen. Dan heeft hij David tot vader. Bovendien, hij is inderdaad de zoon van David, want hij erft zijn koninkrijk. En dus komt hij in de lijn van troonopvolgers, met recht vader en zoon, dat is wat die termen betekenen in de praktijk. Maar daarnaast wordt gezegd, hij zal mij tot vader zijn. Dan moet hij wel, of ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Voor dat doel zou hij dan toch eerst geboren moeten worden als zoon van David. Om daarna, en daar heb je beweging weer, tot. Hè, om daarna tot zoon van God gesteld te worden. Dat is Bijbels. En niet alleen omdat ik hier wat jong leer met voorzetsels enzovoorts. Integendeel, gewoon omdat de Bijbel dat hier, maar ook op andere plaatsen expliciet zegt. Romeinen 1 vers 4 vind ik ook altijd een goeie. Maar die heeft men ook wegvertaald, hè. Die krachtelijk bevestigd is of verordineerd is, staat er eigenlijk orizo, hè. Die krachtelijk verordineerd is tot zoon van God. door of uit of vanwege, wat er maar staat voor een voorzetsel, de opstanding der doden. Dat wil zeggen, in zijn opstanding werd hij tot zoon gesteld. En in verband met ons huidige onderwerp zijn we natuurlijk tegengekomen in Handelingen 13, waar Paulus zelfs bij herhaling zegt, God heeft hem tot zoon gesteld, toen God Jezus verwekte. Toen werd hij tot zoon gesteld. En in de Hebreeënbrief staat het ook meerdere keren. Met precies dezelfde terminologie. Hij is tot zoon gesteld door degene die tot hem gezegd heeft. Gij zijt mijn zoon. Heden, daarvoor niet. Heden heb ik u gegenereerd. En wanneer het was, staat er ook bij. In Hebreeën. Toen hij opstond uit de dood. Namelijk toen hij gesteld werd tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek.
Maar is het niet zo dat hiermee wordt bedoeld dat Christus is naar de menselijke natuur, naar
Ik versta het niet goed, maar ik hoor wel het woord drie eenheid. Ja, dus, dat is voldoende om te roepen, denk ik. Maar even.
Ja,
ja, ik vind het een prachtverhaal. En natuurlijk ken ik dat verhaal. Want dat kent iedereen die ervoor doorgeleerd heeft, zal ik zeggen. Dat is een makkelijk verhaal. Bovendien, ook als men het helemaal niet weet, heeft men het ooit een keer uit zijn hoofd geleerd wel. Men gelooft in de Vader, men gelooft in 1-3-1 God. Men heeft geen flauw idee waar het op slaat. En als men het lef heeft om te vragen waar het op slaat, krijgt men altijd te horen, dat kunnen wij niet begrijpen, dus loop maar weer door. Je krijgt daar nooit een... Serieus... Ja, ik zeg het woord laconiek, maar ik wil er ook liever niet te zwaar over spreken. Want het hele begrip drie-eenheid komt in onze Bijbels niet voor. Ik geef even twee zinnen en dan neem ik deze draad weer op. Want hier kun je natuurlijk makkelijk een week over vol praten. Om alle argumenten en vooroordelen proberen weg te krijgen. Want het heeft niet zoveel zin. Maar als je in de standaard theologisch of Bijbels handboek het woord drie-eenheid opzoekt, dan staat het erin. Dat is vervelend, want in de Bijbel staat het woord niet. Dat is op zich al opmerkelijk. In de tweede plaats, men leert een drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En men leert een drie-enig God. En dan komen de schriftplaatsen. Als je het mee zit, krijg je schriftplaatsen die dat moeten bewijzen. Die schriftplaatsen zijn ongeveer deze. De eerste die genoemd wordt, gewoonlijk, is Genesis 1, laat ons. En dat was hem dan. Laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Mensen staat er trouwens ook niet eens, maar laten we het daar maar niet over hebben. Ons staat er wel. En men zegt, dat betekent dus dat het er meer dan één is en dus een drieheid. Wat een zwak begin is als je een drieheid moet bewijzen, je komt niet verder dan ons. Daarna heb ik het nagevraagd aan een Neerlandicus, of was het een Neerlandica, dat weet ik niet precies meer, misschien wel allebei, en toen kreeg ik wat commentaren over meervoudsvormen, en toen werd mij verteld dat er een stuk of 3-4 verschillende, hoe moet je zeggen, toepassingen zijn van het meervoud, waarbij er maar één is die duidt op een rekenkundig meervoud en de andere vormen duiden niet op een rekenkundig meervoud. Dat wil zeggen, het had ook majesteitsmeervoud kunnen zijn, maar als je dat zegt, is het standaard tegenantwoord, majesteitsmeervoud bestond in die tijd nog niet, dus dat kan het niet geweest zijn. Let op, hoe wij erin geluisterd worden. Want je kan net zo goed zeggen, het is majesteitsmeervoud en dus bestond het blijkbaar in die tijd wel. Zeg daar maar eens wat tegenin dan. Ik bedoel, dat zijn geen argumenten. Die steep je tegen elkaar weg, maar ja, dat is weer wiskunde. Dus vooruit maar weer. Er is helemaal geen argument. Bovendien, als het niet majesteitsmeervoud is, had het ook nog bescheidenheidsmeervoud kunnen zijn. Dat zijn tegengestelde, maar in beide gevallen kies je voor een meervoud. Vreemd genoeg, als je niet ik wil zeggen, maar wat terughouden, dan zeg je wij. Je bedoelt ik, maar je zegt wij. Niet uit hoogmoed, of niet omdat je de koningin der Nederlanden bent. Die zegt dat ook immers. Wij, is het Beatrix? Ja, wij, Beatrix. Juliana vond ik eigenlijk veel mooier. Wij, Juliana. Koningin der Nederlanden. Over de Nederlanders zelf had ze niks te vertellen, denk ik altijd. Maar dat even, koning der Belgen. Want die heeft over België niks te zeggen. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar goed, meervoud, wat zegt men dat? Je kunt daar niks mee bewijzen. En het is eerst daar een ene tekst. Dan weer een andere tekst, dan, omdat je het niet genoeg neemt. Er komt tekst nummer 2. En echt, ik spot er niet mee. Het is eerlijk waar. Tekst nummer 2 is uit Jesaja, waar staat: heilig, heilig, heilig is de Heer. Dat zal Jesaja 6 zijn dus. En omdat het 3 keer heilig staat, betekent het dat we een 3-enig God hebben. Nou, als dat de argumenten zijn, dan weet je dus zeker dat het dat je er beter geen aandacht meer aan kunt besteden.
En
1
Johannes 14,
het woord is vlees geworden. 1 Johannes 1 vers 14. Ik weet welke je wilt. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. Ja, maar goed, maar over wie heb je het? Over 1. Dat vertellen de Jehovah's getuigen je ook altijd. Want Jehovah's getuigen geloven niet in een levende drie-eenheid. En wij christenen geloven daar wel in. En dan stellen zij vast, want ze houden ook een statistiek bij. Ze zeggen: nou, al die teksten die jullie ooit maar gebruiken om een drie-eenheid aan te tonen, die tonen hooguit een twee-eenheid aan. De vader- en zoonrelatie. Maar, en dat is ook zo, maar om daaraan zo'n leer op te hangen, zo'n zware leer, ik geloof in de Vader en ik geloof in de Zoon, maar ik geloof ook in de Heilige Geest, maar geloven in drie eenheid is een ander ding. En daar geloof ik dus niet in. Niet in die theologische term drie eenheid. Ik kan het ook wel snel vertellen, één zin nog, hè. In de leer van de drie eenheid zet men naast elkaar de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Dus je moet je blik richten naar links of het midden of naar rechts. En ik heb het aan iemand nagevraagd in de tijd jaren terug. Ik weet nog waar het was. Ze hebben het gebouw inmiddels afgebroken en een ander voor in de plaats gezet. In dat gebouw was het in Bolsward. Daar vroeg ik aan een zuster: maar zuster, hoeveel tronen denkt u dan dat er in de hemel staan? En toen zei ze: 3. En ik heb haar dus nooit meer teruggezien. Die zuster niet. 3. Ja, dat is de levende drie-eenheid. Maar de Bijbelse leer omtrent die 3, om het tot 3 te beperken, want dat wordt niet eens tot 3 beperkt, is dat God is de onzienlijke God. Daar kun je niet naar kijken, dat is abstract. God is de onzienlijke God. Hij is iemand, maar van mijn part ook iets. En ik bedoel het echt niet oneerbiedig, maar God is volgens de Bijbel de onzienlijke, de onkenbare God. En volgens de Joden is hij dat ook trouwens. Die weten dat ook niet, die kennen hun eigen theologie niet, maar het is wel zo. De onzienlijke, de onkenbare God. Daarna is er sprake van een krachtgods. Dan komt het niet opzij, maar naar beneden. Is er sprake van een krachtgods die werkt, een actieve kracht. Die kun je nog steeds niet zien, want geest kun je niet zien, Johannes 3. Maar je kunt wel de uitwerking ervan waarnemen. Geest is onzienlijke kracht. Kracht is tamelijk overbodig, maar niettemin is het dat. Kortom, geest is de uitwerking, als het geest Gods is, Ruach Elohim, dan is het de uitwerking van de Godheid. En het is als de wind, zegt Johannes in Johannes 3, je weet waar hij vandaan komt. Je weet niet waar hij vandaan komt, je weet niet waar hij heen gaat, je weet alleen dat hij hier voorbij komt in een bepaalde richting, wellicht. En verder hoor je alleen zijn geluid. Dus het heeft wel uitwerking, maar je kunt het niet zien. Nou, dat is de geest God. En daarna, en ook inderdaad, als u mij vraagt, pas in derde instantie, hebben wij van doen met God die niet alleen maar een werkzame kracht is, maar ook een persoon is. Maar de persoon is niet het wezen der dingen. Als je een goed woordenboek hebt, staat dat erin. Een persoon is niet het wezen der dingen of van iemand. De persoon is de buitenkant van iemand. Ik kan het ook niet helpen dat die begrippen door het theologisch gebruik een andere betekenis hebben gekregen zelfs. Je leert heel wat verwarring veroorzaakt, tot in onze dagen. En zelfs in mijn woordenboek staat bij persoon, staat onder andere, zijn allerlei verschillende toepassingen van het woord. En de laatste die genoemd wordt, geloof ik, is die binnen de leer van de drie eenheid. In de zin van, het woord heeft daar een afwijkende betekenis van alle anderen. En dat is terecht zo. Zie, maar persoon, gewoon ook in de Bijbel, persoon is de buitenkant der dingen. Persona betekent masker. Nou, letterlijk betekent het door, per. door. Klinken. Sona, sound, sonar, geluid. En, dat is, en het woord persoon betekent masker in de zin van de buitenkant. Daarvan achter komt het wezen. Zie? En daarom zijn toneelstukken geschreven voor een aantal personen. Maar de persoon is daar niet de acteur, maar de rol die hij speelt. Heb je dat nog? Zodat je een stuk voor drie personen kunt hebben, een toneelstuk voor drie personen, terwijl er maar één acteur is. Hij komt op als boer Gerrit, zal ik maar zeggen. Dan gaat hij af en dan komt hij weer terug als vrouw Hazelkamp, was het, geloof ik. Maar goed, dat doet er niet toe. En daarna gaat hij af en dan komt hij terug als de paus, bij wijze van spreken. Nou goed, dat vind ik een mooi voorbeeld van een persoon. Hè? Die lui die krijgen zelfs een andere naam en alles erbij aangemeten. Nou, dat is een persoon. Persoon is de buitenkant. En we hebben maar één God en er is ook maar één persoon van de Godheid. Dat is de Heer Jezus Christus. Meer is er van God niet te zien. En al wat God doet, doet hij door zijn persoon. En dat het woord van God dus door die persoon komt, dat zegt het woord persoon zelfs al. Letterlijk. Het klinkt daar door. Zie je? De Heer Jezus geeft gestalte, maar je had ook kunnen zeggen persoon, geeft gestalte aan de Godheid als zodanig. Als die Godheid zich dus waar dan ook zou manifesteren, want dat is het goede woord ongeveer al, dan verschijnt daar in ieder geval, sinds de afgelopen 2000 jaar, verschijnt daar Jezus van Nazareth. En meer is er niet te zien. Dat er meer is, dat is waar, maar als je naar mij kijkt, moet ik ook zeggen, er is meer. Valt tegen, dat geef ik meteen toe, maar er is meer. Er is meer. Anders breng ik u maar op een idee. Ik denk, ik zal op tijd stoppen en ik ben ver over tijd heen. Als we dringend pauzeren, dan krijg je nog altijd met zo'n onderwerp. Hè. Maar laat het toch goed tot u doordringen. Men heeft die dingen verkeerd voorgesteld. Men heeft een theorie ontwikkeld. Men heeft erover gestemd onder leiding van de Romeinse keizer. Constantijn in Nicea. En u weet hoe het gaat met de meerderheid. Mijn Bijbel zegt, je zal de meerderheid in het kwade niet volgen. Laconiek en zo is het maar net. De Bijbel leert dat zo niet. Het is heel duidelijk, de Bijbel leert dat anders. De Bijbel leert iets verticaals. De onzienlijke God die zich eerst manifesteert als dat het goede woord is, doet kennen in zijn kracht, in wat hij doet, door de werking van zijn geest heet dat, en die uiteindelijk gestalte aanneemt in een persoon die in het Oude Testament Jehovah heet en voor de gelegenheid verschijnt, maar die uiteindelijk gestalte aanneemt in Jezus van Nazareth, de zoon van David, die leed en stierf en daarna opstond. En daarna, zei Petrus, werd hij tot Here, Jehovah dus. En Christus gesteld, want Jehovah, namelijk Christus, de Here Christus om zo te zeggen, is Jezus, maar hij is de openbaring van het wezen Gods. En dus hij is God. Nou ja, de buitenkant van God. Maar waarom moet je dat erbij vertellen? Eigenlijk, hè? Wat u voor mij ziet is mijn buitenkant, hooguit. En zo is het met God ook, hij verschijnt als Jehovah Mashiach, dat is eigenlijk de term. En wij kennen hem als Jezus, de zoon van David. Maar het zal duidelijk zijn dat de zoon van David in zijn opstanding tot zoon van God gesteld werd. Hij was eerst uitermate vernederd en daarna werd hij uitermate verhoogd. Dat je daar ook niet alles van kan begrijpen, dat is waar, maar nou zijn de Bijbelteksten tenminste te volgen. Van onzienlijke dingen begrijpen wij niet veel. Maar het hoeft ook niet. Hij wordt zichtbaar gemaakt in de Heer Jezus Christus. Als straks Jehovah dan wel God zelf, de Heere God, verschijnt op de Olijfberg voor Israël, dan verschijnt daar gewoon Jezus van Nazareth. Wij hadden het over de zoon van David, die God tot een zoon zou zijn. Precies zoals het staat in 2 Samuel 7, vers 14. Een opmerking wil ik nog even op ingaan, die uitspraak uit Johannes 1. Ik zal hem even opzoeken. Johannes 1, in vers 1 eerst. In de beginne was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het probleem van het vers is dat men onvermijdelijk meteen het bestaande spoor volgt en voor woord meteen leest Christus. Want die is toch het woord. En dat is toch een beetje jammer, want de uitdrukking dat Christus het woord is, is een metafoor. Dat wil zeggen, dat is beeldspraak. Hij is niet het woord, toch? Maar je kunt het wel zo zeggen. En je kunt het zo zeggen, omdat het woord van God zonder meer gestalte krijgt in de breedste betekenis van die term, gestalte krijgt in de persoon, dan wel het werk, maar dat is hetzelfde. De persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen, zoveel beloften Gods, dat is woord. Zoveel beloften Gods als er zijn, die zijn in hem ja en die zijn in hem amen. En daarom kun je zeggen, hij is het woord, als het ware. Je kunt ook zeggen, uit hem zijn alle dingen. En door hem en tot hem trouwens ook staat er. Hè? Uit hem zijn alle dingen. En Johannes zegt hier, alle dingen zijn door hetzelfde, vers 3, gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Hetzelfde heeft men meteen met hoofdletters geschreven. Om nadruk te leggen op dat woord, daarvoor moet je lezen Christus. Maar als je dat doet, raak je toch heus in de volgende verse de draad kwijt. Dat zal ik u niet demonstreren vanavond, omdat het voor erg ver buiten het onderwerp is. Maar ik wijs er maar op dat je eerst gewoon zou moeten lezen wat er werkelijk staat. Namelijk, in het begin was het woord. En dat woord was bij God, sterker nog, het woord was God. Dat zijn ook metaforen. Net zo goed. En ze betekenen dat God per definitie spreekt. En ik bedoel wat ik zeg. God is woord. In de zin van God spreekt. Daarom zei Sir Robert Anderson, het opmerkelijke is dat in onze tijd, in onze bedeling, God niet spreekt. Dat is tegen zijn natuur, normaal gesproken. Spreekt hij, dat is wat hij doet. Van den beginnen. En dat is wat hier in Johannes 1 werkelijk gezegd wordt. God heeft van den beginnen gesproken. Als u niet gelooft, legt u gewoon 1 Johannes 1 naast. Daar staat precies hetzelfde namelijk, met andere woorden. Maar God heeft van den beginnen gesproken. En door dat woord dat God in de beginnen al sprak, is die oude schepping tot stand gekomen. Dat is vers 3. En dat woord gaf ook leven aan de mens, want God blies, dat is adem, en woord is in ieder geval adem, zonder adem, probeer maar eens te praten met je, door je adem in te houden, dat gaat niet. God blies in adem, dat is net zo goed de uitbeelding van, het is door het woord Gods. We hadden kunnen zeggen, sta op, dan had je ook het woord gehad. Maar ja goed, dat wordt op veel andere plaatsen geïllustreerd. Maar God spreekt en geeft daarmee leven. Daarom is ook het evangelie, dat is ook woord Gods, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Dat wil zeggen, ook een nieuwe schepping komt tot stand door het spreken van God. Meer in het bijzonder in het evangelie, want de zaligheid is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord Gods. Dat is Romein hoofdstuk 10, om maar weer eens wat te noemen. Kortom, wat Johannes hier in die eerste verse zegt, is dat God altijd gesproken heeft, maar ook dat als God sprak, de mens het niet wilde horen. Met een prachtige uitdrukking, vers 5, het licht, dat is namelijk woord, al wat openbaar maakt, is licht. En woord maakt openbaar, dus hè, woord en licht zijn synoniemen. Maar er staat, het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet gegrepen. Dat vind ik onzin. Een raar voorvoegsel. De duisternis heeft dat licht niet gepakt. Dat wil zeggen, God sprak en bracht dus zijn licht in een duistere wereld. Hij sprak tot mensen die in duisternis waren. Maar de mensen hadden de duisternis liever dan het licht, want hun werken waren boos. Maar ja, dan moet ik een bladzijde omslaan en daar staat dat weer. Huh? Kortom, vers 1 tot en met 5 spreekt over de oud-testamentische situatie, uitlopend in vers 6 tot en met 9, namelijk het eind van de oud-testamentische situatie in de dagen van Johannes de Doper. Zie. En de samenvatting is in vers 10, hij, maar het is gewoon het, licht, dan wel het woord. Men vertaalt het met hij, meteen. Zo van, het was de Heer. Nee, het was het woord dat gesproken werd. Het was in de wereld, en hoewel de wereld door dat woord gemaakt is, terugverwijzend naar vers 3, heeft diezelfde wereld dat woord niet gekend, namelijk niet aangenomen. En zo verder. En zo verder ook in vers 12 natuurlijk, maar zoveel het woord aangenomen hebben, heeft hij, God die gesproken heeft, macht gegeven kinderen Gods te worden. Later, want dit is nog steeds de samenvatting van de oud-testamentische situatie. Het is de inleiding tot de komst van de Heer Jezus en dus het verhaal dat hier verteld wordt in het Johannes-evangelie. Zie je? Zo'n inleiding vind je trouwens ook, zei ik al, in 1 Johannes 1. Je vindt het ook in Hebreeën 1. Nog korter. God eertijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten. Komt precies overeen met Johannes 1 vers 1 tot en met 12. Nou ja, 13 zo ongeveer. God heeft altijd gesproken, maar men beliefde het niet. Voor zover men het wel beliefde, kreeg men als gelovige in oud-testamentische tijd, van Adam tot aan de opstanding van Christus eigenlijk, kreeg men het recht, want macht is gewoon recht, juridische kracht, hè? Macht is gewoon recht. Die heeft hij het recht gegeven kinderen Gods te worden later. En in de eerste Johannesbrief zegt Johannes dat opnieuw. Hij zegt, ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. En Johannes 3, vers 1. Dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Implicerend dus, nou ja, explicerend voor mijn part. Dat het beloofd was. Maar in onze dagen is dit vers, Johannes 1, vers 12, niet meer van toepassing. Wij hebben niet het recht ontvangen kinderen Gods te worden. Wij zijn kinderen Gods. En in 1 Johannes 3 staat dat er dus ook uitdrukkelijk achter. Het is zelfs in 1 vers weggelaten. Dat is nog in de Textus Receptus, de Statenvertaling dus ook. Want daar staat, ziet hoe grote liefde onze Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. En wat er achter had moeten staan nog, was, en wij zijn het. En het NBG heeft dat er inmiddels bij staan. Nou ja, ook al 50 jaar dan, maar goed, hè? En daarna het volgende vers, ook in de Statenvertaling, zegt, geliefden, nu, en u weet wat ik altijd bij nu zeg, inmiddels, hè? Daar ook, het is altijd zo. Nu zijn wij kinderen Gods. Zijn we er dan helemaal? Nee, het moet nog verschijnen, openbaar worden, wat wij zijn zullen. Wij zouden namelijk zonen zijn. Dat zijn nieuwtestamentische beloften, de betere beloftenissen van het nieuwe verbond uit de Hebreeënbrief. Dat wij die kinderen God zijn, zouden zonen God worden. En in het Oude Testament is beloofd dat zij die het niet zijn, door geloof kinderen God zouden worden. Maar wij leven een fase verder. Hebben we die nog? Maar hier in Johannes 1 gaat het over de Oud-Testamentische situatie, die wordt samengevat. Dat wil zeggen, God sprak altijd, vanaf het begin heeft hij gesproken, alle dingen zijn door zijn woord tot stand gebracht, hij heeft ook tot de mensheid gesproken, de eeuwen door, maar in het algemeen wilde men het niet horen, de wereld niet, het zijne, dat is Israël in vers 11 ook niet, maar enkelingen wel. Dat heet dan een overblijfsel, hè, in het Oude Testament al, het gelovige overblijfsel. En die ontvingen het recht om later kind van God te worden, in de opstanding uiteraard. Nou goed, maar daarna wordt de draad opgenomen in vers 14 en het woord is vlees geworden. En dan ga ik weer wat zeggen wat niet algemeen bekend is. De term vlees worden is in wezen een Hebreeuwse term en die betekent dat beloften vervuld worden. Dat woord dat gesproken is, gestalte krijgt, dat heet vlees worden. Het is moeilijk in de gauwigheid uit te leggen, maar ja, we hadden toch maar een paar minuten, zo was het toch nog. Dus ik heb nu nog maar 3 minuten eigenlijk, want dan moeten we al stoppen. Maar vlees worden betekent dat woord vervuld wordt. Laat ik proberen het uit te leggen. Het is ongeveer zo dat het woord bazar in het Hebreeuws, bazar, dat zijn maar 3 letters, de B, de S en de R. Bazar staat voor vlees. Maar zodra men het anders uitspreekt. Nee, het is andersom, hè. Zodra blijkt dat het woord niet op vlees van toepassing kan zijn, omdat er geen vlees aan de orde is, in de zin en in de context niet, hebben de Masoreten bepaald dat wij het moeten uitspreken als bezer. Bezer, en dat heet, is dan officieel in de concordantie een ander woord, maar in de In de oorspronkelijke tekst is het heus volstrekt hetzelfde woord. En dan vertaalt men het met, raad eens wat, naar het Grieks met evangelie en naar het Nederlands met blijde boodschap. Als tenminste een zelfstandig naamwoord geacht wordt te zijn. En anders wordt het de goede boodschap verkondigen. U weet wel, hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede verkondigen, dat is bazaar. Maar het is gewoon bazaar. En dat hele woord bazaar staat niet voor dat iets verkondigd wordt, maar dat verkondigd wordt dat wat beloofd is, vervuld geworden is. Wij hebben daar in het Nederlands niet een aparte uitdrukking voor. Het Hebreeuws wel, en voor zover ik weet het Grieks ook, maar in ieder geval het is Griekse woord evangelie. Dat wordt vertaald met goede boodschap of blijde boodschap. Dat is niet wat het woord betekent. Niet goed of blij, het is soms helemaal namelijk geen blijde boodschap. Want als aangekondigd wordt dat Saul zou overlijden, en daarna gebeurt het ook, is David niet blij. Maar hem wordt deze boodschap wel verkondigd. En het heet daar ook bezer. En het is niet de blijde boodschap, het is niet een evangelie of iets dergelijks, althans niet in eerste instantie, daar gaat het maar om. Maar het is wel de verkondiging van dat wat onvermijdelijk was, dat wat aangekondigd was, is gebeurd. Normaal gesproken, bezer staat dus ook voor de mededeling dat er een kindje geboren is. Want dat weet je zo'n pak een beet ongeveer zo'n 9 maanden van tevoren. Dat zou eigenlijk wel moeten. En als het dan gebeurd is, dan zeg je, daar zaten we op te wachten. Op die mededeling. En als dat verkondigd wordt, dus als verkondigd wordt dat wat verwacht mocht worden, om wat voor reden dan ook, gerealiseerd is, heet het bezer, maar dat betekent vlees worden. Bezer, bazaar, vlees worden. En de uitdrukking hier, het woord is vlees geworden, brengt dat begrip vlees worden wel degelijk in verband met woord. En dus krijgt het logischerwijze die Bijbelse betekenis. Namelijk, het woord is vervuld geworden. Het woord, dat wat alleen maar abstract is, want woord is eigenlijk abstract, is ineens geconcretiseerd. Dat wil zeggen, krijgt gestalte of wordt vlees. Dat is wat de uitdrukking betekent. En dan zegt hij, ja, maar dit is toch Grieks? Dan zeg ik, ja, dat kan wel zijn, maar de taal van de Bijbel is niet Grieks. De taal van de Bijbel is Hebreeuws. En Hebreeuws is omgezet via de Septuaginta naar het Grieks. En in dat Grieks is de Nieuwe Testament geschreven. Maar de betekenis van de Griekse woorden is niet de Griekse betekenis, maar de Hebreeuwse betekenis. Begrijpt u die? Of maak ik het nou te moeilijk aan het eind van de avond? Wat een woord in Grieks woord in het Nieuwe Testament in het Grieks betekent, is van minder belang dan wat datzelfde woord in het Hebreeuwse equivalent in het Oude Testament betekent. Heb je dat nog? Nou, beter kan ik het niet zeggen. Als je echt studie maakt van Nieuw Testament is Grieks, dan moet je eigenlijk van elk Grieks woord opzoeken van welk Hebreeuws woord het in de Septuaginta de vertaling is. En dat de betekenis krijgt het dan van dat Hebreeuwse woord logischerwijze. Ik zoek naar voorbeelden, maar ze willen me zo gauw niet te binnen schieten. Dus ik moet het er maar mee doen. In elk geval, het woord is vlees geworden, betekent gewoon Gods beloften zijn vervuld. God heeft 4000 jaar lang gesproken en heeft dus beloften gedaan omgaande de toekomst. En die woorden Gods uit het verleden zijn vervuld, zodanig dat iemand die nu tot geloof komt en dus hem dan wel het woord aanneemt, daardoor niet het recht ontvangt om later alsnog kind van God te worden, maar hij wordt er meteen. Dat is hem. Niet dat dat hier uiteengezet wordt zo. Maar dat is wel de gedachtegang. God heeft al die tijd gesproken. En natuurlijk ging het woord in het Oude Testament over Christus. Alle beloften worden vervuld in Christus. Maar het punt is dat de uitdrukking het woord is vlees geworden, dus niet slaat op wat wij noemen de incarnatie. En dat betekent vleeswording. Niet slaat op de incarnatie van de Heer Jezus. Dus niet op zijn geboorte, maar op zijn opstanding uit de dood. En dat blijkt ook, want er staat, en hij heeft onder ons gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Nou, mijn Bijbel zegt dat de Heer Jezus op aarde geen heerlijkheid had. In het algemeen. Er zijn in de Bijbel zelf 2 uitzonderingen te vinden. De een is dat bij gelegenheid staat, maar ik hoef maar een bladzijde om te slaan. In hoofdstuk 2, vers 11 van Johannes. Dit begin der tekenen heeft Jezus gedaan te Cana in Galilea en heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat wil zeggen, hij openbaarde zijn heerlijkheid in zijn tekenen. Maar het bevestigt wat ik zei. Namelijk, hij had van zichzelf geen heerlijkheid. En de andere is die van de verheerlijking op de berg, waarvan maar 3 discipelen getuigen waren. En het was dus hoogst uitzonderlijk. Daar werd hij gezien in heerlijkheid. Dat wil zeggen in een verheerlijkte gedaante. Maar ook dat bevestigt dat hij normaal in zijn aardse omstandigheid geen heerlijkheid had. Daarnaast is tamelijk gemakkelijk aan te tonen dat de menswording van de Heer Jezus juist het tegenovergestelde was. Namelijk, toen hij mens werd, legde hij zijn heerlijkheid af. Begrijp me goed, hij kwam uit de hemel, zegt mijn Bijbel ook. Achteraf trouwens wordt het pas gezegd na zijn opstanding, maar vooruit. Maar hij kwam uit de hemel, dat is waar, maar hij legde heerlijkheid af. En over zijn aardse leven staat in Jesaja 53... hij had geen gedaante nog heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Sterker nog, wij dachten dat hij van God geslagen werd. Hij had geen heerlijkheid hier op aarde. En Filippenzen 2 zegt het nog sterker, maar dat is in verband met dit onderwerp helemaal een omstreden hoofdstuk. Een groot probleem voor de theologen. Een dikke boek over volgeschreven, omdat daar staat dat hij zijn godheid aflegde en mens werd en daarmee vernederd werd. En ook als mens nog vernederd werd tot de dood, ja de dood des kruises. Zodat hij op aarde leefde als mens en als slaaf, als dienstknecht, doelloos staat er. He? En dat bracht hem tot in de dood. En daarna staat er, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En toen werd hij tot zoon van God gesteld. Zegt Psalm 2 en Handelingen 13 en Romeinen 1 vers 4 en 5 en Handelingen 2, God heeft hem gesteld tot Heer en tot Christus. Dat lijken me de belangrijkste uitspraken in dat verband. Nou goed, maar een leer van de drie-eenheid kom je hier niet in tegen, op geen enkele manier eigenlijk. En het probleem is dat men schriftgedeelten erbij moet slepen om het enigszins acceptabel te maken. Maar dan nog.